Goedemorgen. Laten we in eerste instantie beginnen met goed om je hier te zijn. En dat hoor ik eigenlijk elke spreker wel eens een beetje zeggen. Maar de laatste keer dat ik in jullie midden was, was 4 weken terug. En toen was het eigenlijk nog veel te veel voor mij. Toen was ik het. Nee, laat maar staan hoor. Dankjewel. Toen was ik gewoon conditioneel nog niet goed genoeg. Ik heb eind februari een klaplong gehad. En toen in de kerkzaal zitten was me gewoon te veel. Merkte ik toen ik 's middags thuis kwam. 2 weken later zijn wij als gezin op vakantie geweest naar Oldenzaal. Heb ik 7 kilometer gewandeld. Het kan verkeren. Ik ben er nog steeds niet helemaal qua spierkracht. Ik noemde mezelf altijd een gespierde satéprikker. En nou ben ik alleen nog maar een satéprikker. Prima, dat komt wel weer. Maar ik ben er. En, ik heb niet stilgezeten in de tussentijd. Ik mag ondertussen als project of als procesbegeleider ook nog in een kerk ergens in het midden van het land aanwezig zijn om, daar speelt echt wel het een en ander, om dat te begeleiden. En het is goed. Het is niet makkelijk. Als mensen in conflict zijn, of misschien wel niet in conflict, maar er borrelt van alles, dan is het goed om daar als externe in te mogen stappen en te kijken van, goh, wat kan hier nou gebeuren? Wat hebben jullie nodig als gemeente? En het is ook goed, en dat sluit een beetje aan bij het thema waar ik vanmorgen met jullie over wil hebben, is waar focus jij je op? Dat is het thema van vanmorgen. Het is ook voor mij heel goed, mag mediator zijn, in het dagelijks leven 2 dagen in de week een biologisch akkerbouwbedrijf, is lekker met de voetjes in de klei, maar ik mag ook mediator procesbegeleider zijn. Maar ik vind het een voorrecht om in dat laatste stukje van mijn werk achter God aan te wandelen. En dat klinkt heel nobel, maar ik ervaar het echt zo. Als ik zo met mijn handen opensta, dan zie ik waar God al aan het werk is, ook in deze gemeente, waar ik aanwezig mag zijn. En dat is hier in de gemeente, idem dito, God is al aan het werk. God is echt wel aan het werk, maar waar focus je op? Van de week las ik, ik heb niet heel veel social media meer. En ik heb ook niet generatie angststoornis gelezen. Ik weet niet of iemand dat wel gelezen heeft. Dat zijn volwassen mensen die over jullie jongeren gaan beslissen dat jullie last hebben van de social media. Zonder de jongeren zelf erbij te spreken. Dat doet nogal veel. Social media, alles wat met internet te maken heeft, dat zou jongeren depressief maken. Het zou jongeren teruggetrokken maken, solistisch, dus zeg maar helemaal in zichzelf verkeerd. De vreugde van het leven zou eruit vloeien. En er ligt heel veel focus op. Want social media is fout. Ik kan er niet over meepraten, want ik heb het niet. Ik heb alleen LinkedIn. En daar doe ik niet zo heel veel mee. Daar heb ik wel een voorbeeld mee. Maar wat deze onderzoekers vergeten zijn, om met de jongeren zelf te gaan praten. Over hoe jongeren die eigenlijk alleen maar op hun eigen kamer zitten, nu opeens in verbinding zijn met de rest van de wereld. Misschien niet face-to-face, maar wel via Snapchat, TikTok, Insta. Dat is eigenlijk alweer een beetje boomer. Waar focus je op? Focus, God van wonderen. Fantastisch, amen, zeg ik dan. Daar kunnen we helemaal op focussen. Tegelijkertijd, als ik Elia lees, die gaat maar bij 1 weduwe langs in de Bijbel. En daar doet hij een wonder. Was dat dan de enige weduwe in die tijd? Nee, God deed daar wel een wonder. Mensen met long covid? Zeker. Sommigen zijn er wonderlijk van genezen. God van wonderen is hij. Maar ook weer niet altijd. In mijn eigen leven kan het behoorlijk duister zijn bij tijden. Ik heb de laatste pastorale werkgroep vergaderingen wat over gedeeld. Ik ken vanuit mijn eigen leven periodes waarin het gewoon donker is. En dusdanig donker dat er even geen licht aan het eind van de tunnel is. Of misschien verstandelijk een puntje. Een paar weken terug had ik zo'n ochtend dat ik wakker werd en dat ik tegen Anne zei, het wordt donker in mijn leven, het is donker, het wordt steeds donker. En ik krijg mijn hoofd dan niet, je kunt genoeg positieve gedachten vinden, Bijbelse waarheden uitspreken, maar het wordt donkerder en het werd donkerder. Omdat er blijkbaar iets binnenin mij gebeurt, wat een appel doet. En wat doe je op het moment dat het donker wordt, dan ga je daarop focussen. Dan wordt het alleen maar donkerder. Totdat er in die ochtend een moment kwam, het was gelukkig maar een ochtend, waarop Anne zei, zullen we bidden? Dat dwingt je om van dit te gaan doen. Paulus zegt in de Bijbel, God is in staat om de duisternis licht te laten geven. Dus niet een licht wat schijnt in de duisternis, nee, hij is in staat om de duisternis licht te laten geven. Dat gebeurde. Het werd weer lichter. Waar focus je je op? Los ik daarmee alles op? Nee, zeker niet. Wordt het nooit meer donker in mijn leven? Nee, ik denk het ook niet. Maar het zit wel in mijn hoofd geprent. Oh ja, als het weer zo donker wordt, waar kan ik naartoe? Waar focus je op? Ik wil vanmorgen met jullie een stuk lezen uit Marcus. Marcus 12. En er worden eigenlijk geeft Jezus daar 3 momenten aan waarop je kunt focussen. Waar hij zijn discipelen leert kijken. En als we de context pakken van Marcus 3, moet je weten dat Jezus leefde onder de bezetting. We hebben net 80 jaar vrijheid gevierd. Jezus leefde midden in de tijd van de Pax Romana, de vrede van de Romeinen. Dat was niet zo vredig. De vrede van de Romeinen betekende eigenlijk net zoveel. Jongens, als jullie je netjes in koest houden, gewoon betalen wat er betaald moet worden. De keizer als Curios erkent. Kunnen jullie eigen cultuur houden? Kan je eigen goden aanbidden? Helemaal prima. Willen we zelf supporten? Dus Herodes de Grote was een hele slimme. Want de tempel in Jeruzalem uit het Nieuwe Testament, door wie is die gebouwd? Herodes de Grote. Eigenlijk herbouwd. Want Zerubabel had 400 jaar eerder de tempel alweer mogen bouwen. Maar Herodes de Grote was een slimme man. Die dacht, als ik nou de Joden inzet om rust en vrede in mijn koninkrijk, en zijn koninkrijk was dus Israël, waar de Israëlieten woonden, de Joden woonden, dan ontstaat er veel minder oproer. Dus wat deze beste man gedaan heeft, is de tempel herbouwen op kosten van de Romeinse staat. Vervolgens zet hij daar leiders neer. En die laat hij ervoor zorgen dat de Joden zich netjes gedragen. Oftewel, hoe kun je je vijanden ervoor laten zorgen dat je meedraait in het systeem van de Pax Romana? En dan komt Jezus in beeld. En het stukje uit Marcus 12, wat we straks gaan lezen, dat geeft hij onderricht op het tempelplein. Het tempelplein wat hij in hoofdstuk 7 uit mijn hoofd is helemaal leeggeveegd heeft van handelaars. En dat is grappig, want in Matthäus wordt de volgorde ergens andersom gebruikt. Dus het gaat er dus niet om de historische volgorde. Het gaat erom wat Marcus hiermee wil zeggen. Marcus geeft aan, in hoofdstuk 7 veegt Jezus het tempelplein leeg. En in hoofdstuk 12 staat Jezus daar weer. Hij heeft net onderricht gegeven. En het volk stroomt samen op het tempelplein. Het tempelplein waar iedereen mocht komen. Liep je verder, dan werd je vermoord door de Joden. Want dan mochten de heidenen niet komen. Als Jezus gaat zitten op het tempelplein en geeft iedereen die daar is het onderricht. Het stukje wat voor, want we gaan middenin vallen bij hoofdstuk 12 vers 28, dan vallen we midden in het verhaal. Het stukje daarvoor hebben de fariseeën en de schriftgeleerden hem net verzocht. Wie wordt de man van de vrouw op het moment dat je overleden is? Nou, dat is een mooi verhaal. Er waren zeven broers, één vrouw. Ze kregen geen kinderen. Ja, en wie dan, hè? En dan zegt Jezus, ja, jullie zijn dwaas. Onze God is een God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is een God van de levenden. Dus hoezo dood? Vervolgens komen er anderen, want ze komen er niet tegen in. De schriftgeleerden sturen ze de Herodianen met een muntje. Is het geoorloofd om de keizer de belasting te betalen? En dan zegt Jezus, wat staat er op het kopje van de munt? Nou, wij hebben ook de koning op ons muntje staan. En dan zegt Jezus heel doortastend, geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt. En God wat God toekomt. Uitgepraat. Op dat moment zaten en ze waren eigenlijk klaar met vragen. Er is één schriftgeleerde, die probeert het nog. Maar aan de vraagstelling voel je al aan deze schriftgeleerde dat het anders is. Je vraagt, wat is het grote gebod? Essentieel is hier de woorden die Jezus als eerste gebruikt. En ik open mijn telefoon even, want onze printertoner die we geleefd hebben, deed het niet. Dus ik moet het lezen van mijn telefoon af. Maar de eerste woorden die Jezus spreekt is het Shema Israël. Jezus gaat, dat is de geloofsbelijdenis van de Joden. Hoor Israël, de Heer uw God is één. Dus Jezus zet zichzelf te midden van zijn volk. Laat een stukje lezen. En ik lees hem voor uit de MBV en jullie kunnen hem ook meelezen uit de MBV. Dan ga ik even aan de kant staan, even zien. Dan kunnen jullie het allemaal lezen. Een van de schriftgeleerden, die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg. Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde. Het voornaamste is, luister Israël, de Heer uw God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Met heel uw hebben en houden dus. Het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig geantwoord had en zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Tot zover het gesprek tussen twee mensen. En je ziet Jezus opkijken. Er zit dus een heel tempel vol mensen, een tempelplein vol mensen. Je ziet Jezus opkijken en dan gaat hij verder. Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David geïnspireerd door de Heilige Geest gezegd, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderricht zei hij, pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein. En een ereplaats willen in de synagoge en bij de feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe de mensen geld inwierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. En er kwam ook een arme weduwe, die er 2 muntjes in gooide. Te waarde van niet meer dan 1 kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. Ik heb ergens begrepen dat 1 kwadrans ongeveer is wat je betaalt voor een broodje of een visje. Dus eigenlijk gewoon, ze gooit erin wat ze te eten kan kopen. Toen hij de tempel verliet, zei een van de leerlingen tegen hem, meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem, die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven staan. Alles zal worden afgebroken. En jawel, 70 na Christus, de tempel is eigenlijk net afgemaakt. En de Romeinen slopen alles wat ze sloop kunnen. Er staat geen steen op de andere. Daar kom ik straks nog op terug. Ik zei al 3 kijkopdrachten. En de eerste kijkopdracht die Jezus geeft hier, is kijk eens naar de schriftgeleerden. De leiders van de kerk. Om hem even in normaal Nederlands te zeggen. Ik heb zelf het mooiste aangetrokken wat ik kon aantrekken. Ik denk, dan heb ik in ieder geval respect voor vanwege mijn kleren. Ik had ook in mijn overal kunnen lopen. Maar Jezus zegt, kijk eens naar de mooie kleren. Ze willen graag gezien worden. Ze willen graag geëerd worden om de plek die ze hebben binnen de Joodse gemeenschap. Maar wat ze ondertussen doen, ze eten de huizen van de weduwe op. De weduwe, de wezen en de vreemdelingen worden in het Oude Testament nogal vaak genoemd. Als je je naaste lief hebt als jezelf, wat doe je dan met wezen? Met asielzoekers? Met vreemden of met weduwen. In die tijd, in de mannencultuur, had je als vrouw niet heel veel meer te vertellen. En het was dus zo, dat als een weduwe achterbleef, dan was het nogal eens zo, dat de mannen van die tijd de huizen confiskeerden. Of misschien niet direct, maar als er dan een rechtszaak plaatsvond en die weduwe had eigenlijk geen cent meer te maken, dan werden de huizen gewoon verkocht. En de Joodse leiders deden niks. Ze wilden er wel graag vooraan staan. En nou is het heel gemakkelijk om te zeggen, ja, die schriftgeleerden, dat is gewoon fout volk. En ik geloof dat ik het hier wel vaker gezegd heb. Maar ik denk dat ik net zo fout ben, want als ik kijk naar de kleren die ik draag, ik weet niet waar het gemaakt is. De telefoon die we in ons zak hebben, daar zit geheid materiaal in wat door slaven gehouden is. En ik ken jullie bijna allemaal best goed, maar ik durf wel mijn hand in het vuur te steken dat niemand van jullie een slaaf in huis heeft. En toch is er onderzoek geweest dat wij met z'n allen, dus ook ik, 1,3 slaaf in dienst heeft. Waar we macht over hebben. En daar lopen wij in onze mooie gewaden. In onze fancy batterijauto's. Onze vrijstaande huizen. Onze zonnepanelen die ons van goedkope stroom voorzien. We vreten de huizen van de weduwe op. Alleen wij zien ze niet. En daar zijn wij Nederlanders heel goed in om dat niet te zien. Dat doen we al sinds de slavenarbeid. Officieel was er in Nederland namelijk geen slavenarbeid. Middelburg, dat was het punt waar het spannend werd. Want daar kwamen de slaven Nederland binnen vanuit de landen die wij beheerden. En dan mochten ze opeens geen slaaf meer zijn. Dus dan werden ze even tot Nederlander gemaakt. Dan waren ze Nederlander. En zodra ze het schip weer opgingen, dan waren het weer gewoon slaven. Want officieel hadden wij geen slaven in Nederland. Dus wij zijn er heel goed in, ik dus ook, om die ellende ver van ons bed te houden. Het vraagt van mij om een misschien iets minder hoog toontje aan te slaan. Iets minder lang te bidden, van oh Heer, help mij. Maar misschien wel te vragen, Heer, ontfermt u zich over mij? Want die schriftgeleerde, die kon wel eens dichter bij ons zitten dan dat we zelf doorhebben. Waar focus jij op? De weduwe. Ik heb net al het voorzetje gegeven. We lezen dat zij haar hele hebben en houden, eigenlijk haar hele dagelijkse leven onderhoudt, in die offerkist gooit. Het bijzondere aan Jezus is dat hij niemand hiervoor op zijn kop geeft. Er staat ook niet geschreven dat hij na die tijd naar die weduwe toe loopt en op een of andere wonderlijke wijze een kist vol geld geeft. Zo van, nou, hier zijn al je problemen opgelost. Nee. Hij zit op dat tempelplein en laat het gebeuren. En hij laat zijn discipelen erop focussen. Er zijn een hoop rijke mensen die gooien er een hoop geld in. Zodat alles kan blijven draaien. Die tempelmachine. Het huis van God. Dat zegt Jezus ook, want hij veegde de tempel leeg met het idee, mijn huis, Gods huis, zal geen rovershol zijn, maar een huis van gebed. Dus Jezus erkent dat het de tempel van God is. Maar het is ook een tempel, het is ook een soort machine geworden, waarmee de vrede bewaard blijft. En hij doet niks. Het systeem wat ik net zei over die telefoon, over die kleren, over de batterijauto's, over zonnepanelen. Het is heel makkelijk om dat gewoon bij jullie neer te droppen en te zeggen sterkte ermee. Maar we zitten in dat systeem. En Jezus doet daar niks mee. Hij wijst er alleen maar op. En tegelijkertijd doet hij heel veel hier. Want door erop te wijzen dat deze weduwe haar levensonderhoud in die offerkist gooit, geeft hij eigenlijk ook aan hoe fout het is. Dat zij haar hele levensonderhoud er in die kist moet gooien. Hij zegt het niet, maar hij wijst er wel op. Volgen jullie mij? Een beetje, hoor ik Ton zeggen. De opdracht van de Israëlieten, laat ik het proberen uit. De opdracht van de Israëlieten was, zorg voor uw wezen, uw vreemdelingen en uw weduwe. Dat was de opdracht. Wat betekent dat? Wij hebben een fantastisch zorgstelsel in Nederland. En er schuurt wel eens van alles wat. Dat zien we aan de zorg, of aan de, hoe heet het? De toeslagaffaire. We hebben een goed zorgstelsel. Dus in principe hoeven er maar weinig mensen in armoede te leven, echte armoede te leven. Daar hebben wij een soort systeem voor opgetuigd in Nederland, waardoor wij als witte, westerse mensen ons niet zo snel zorgen over hoeven maken. Dat is voor de mensen die verder uit onze, de zes vinkjes mensen hoeven zich geen zorgen over te maken. Wij hebben dat geregeld, maar dat was in die tijd niet. In die tijd had de hele samenleving de opdracht om voor die mensen te zorgen. Dus waar Jezus op wijst, op het moment dat hij naar die weduwe wijst, en daarbij zegt, zij heeft haar hele levensonderhoud in die kist gegooid. Hij wijst geen vingertje. Maar reken maar dat het appel bij de luisteraars duidelijk was. Want dat was helemaal niet de bedoeling. Het was de opdracht van de mensen die naar Jezus luisterden om voor die weduwe te zorgen. Zodat zij misschien wel geld in die kist kon stoppen, maar niet haar laatste levensonderhoud. Het had geen overvloed hoeven zijn. Maar dit betekende dat deze weduwe geen brood kon kopen. Want dat had ze in de kist gegooid. En dat vind ik heel knap van Jezus. Waar focus jij je op? Focus je op die arme weduwe, want die geeft heel weinig? Of focus je op het systeem wat erachter zit? Zonder het helemaal eigen te maken. Het is heel moeilijk om met een vingertje te wijzen. Want oh, je geeft te weinig aan de kerk, je geeft te weinig aan goede doelen. Maar we kennen het verhaal erachter niet. Jezus geeft alleen maar een appel aan jou en aan mij. Zeg, wat gebeurt er eigenlijk in onze samenleving, in jouw samenleving? Nogmaals, hij redt haar niet. Dat vind ik ook ingewikkeld. Ik weet niet, als jullie op vakantie geweest zijn en ik wel daklozen zien liggen. En zeker als ik met kinderen, met onze kinderen ben, dan hebben we de neiging om elke dakloze geld te geven. Dat is niet de oplossing van het probleem. En tegelijkertijd is dat appel voelbaar. Want ik leef van genoeg. En ik kan best wel wat missen. Maar wat doe ik met dat appel dan? Het doet ook zeer om te beseffen dat je in een systeem leeft wat niet deugt. Wat we zelf met z'n allen opgetogen hebben. Jezus vraagt om de focus te verleggen. Daar kom ik zo op terug. De laatste focus die Jezus probeert te verleggen is op het moment dat ze het tempelplein weer aflopen. Ze lopen naar buiten en dan zegt een van de discipelen, kijk eens wat een fantastische gebouwen. En wij ook de neiging, hè? Als ik de boekhandel in loop, ik ben niet zo'n hele grote lezer, maar er liggen boeken over topondernemers. Er liggen zelfs boeken over topcriminelen. Blijkbaar kunnen we daar ook wat van leren. Er liggen boeken over toppsychologen. Er liggen boeken over topchristenen, topdominees, succesvolle megachurchvoorgangers. Want die hebben het gemaakt. Noem ze op. We hebben de neiging dus als mensen om daar naar op. Ik wil heel graag zelf een topmediator zijn. Of topprocesbegeleider. Ik weet niet zo goed waarom. Maar ergens heb ik die neiging wel. En als ik daar niet aan voldoe, dan faal ik blijkbaar zelf. Ik wil ook heel graag topspreker kunnen zijn. Terwijl ik hier op het stoeltje zit en ik zeg tegen Anne, oh, ik heb echt geen idee hoe ik nou moet aansluiten bij hetgeen wat hier net gebeurde. Ik denk, oh, dat is zoveel meer waard dan die bagger die ik zo meteen ga uitspreken. Ik zeg even bagger tussen aanhalingstekens. Daar gebeurde wat. Fantastisch om God aan het werk te zien. Terug naar die stenen. We hebben dus de neiging om op te kijken naar alles wat we om ons heen zien. Mensen die het gemaakt hebben. Er zijn altijd leeftijdsgenootjes die iets verder op de maatschappelijke, hoger op de maatschappelijke ladder staan dan ik zelf sta. Of dat jij zelf staat. Er zijn altijd studenten, medestudenten, die net iets beter kunnen leren dan dat jij dat kunt. Of die heel makkelijk een woordje doen. Altijd een neiging om te kijken naar wat gaaf, wat groot, wat top is, zoals we dat dan tegenwoordig noemen. Kun je best wat leren? Ik zeg niet dat ambitie niet goed is. En volgens mij geeft Jezus dat ook niet aan. Jezus keurt niet af dat die gebouwen er staan. Dus we mogen best wat ambiëren als mensen. Maar waar Jezus de focus op legt, is waar focus jij op? Als jij naar die gebouwen gaat kijken, ja, die vallen wel een keertje uit elkaar. 30 jaar later komen de Romeinen hun eigen gebouwen behoorlijk slopen omdat de Joodse opstand geweest is. Alles is in heel Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. En ze hadden de tempel van Rempel zelf gebouwd. Dat maakt ze dus blijkbaar niet uit. Wij hebben de neiging te kijken, oh, Trump, Poetin, die slopen de hele wereld. Misschien samen met Xi. Maar we weten ook gewoon uit de geschiedenis, deze mannen, deze mensen gaan weer weg. En dan komt er weer een nieuwe tijd. We leven 80 jaar vrijheid. Nog nooit vertoond in de Europese geschiedenis. 80 jaar geen oorlog. De tijd gaat voorbij. Onze grootsheid gaat voorbij, misschien wel als Europa. Maar waar Jezus toe uitdaagt, is waar focus jij je dan op? Focus je dan op hetgeen wat zichtbaar is? Of focus je op hem, en ik vond dat heel sterk van Jozef. Hij zei, ja, we hebben één waarheid en die mogen we blijven proclameren. En de waarheid is een persoon. Die zit niet in stenen, in gebouwen, in fantastische boeken, podcasts of preken. Nee, als ik kijk naar Jezus, als ik focus op Jezus, dan heb ik misschien net als jullie wel gewoon te gaan zitten. Stil te worden. En te doen wat hij van ons vraagt. De verwachting van Jezus was dat hij de Romeinen het land uit zou kicken. De focus van Jezus was helemaal niet dat. De focus was van Jezus was, ondanks alles wat er nu gebeurt in zijn maatschappij, waar hij van op dat moment onderdeel van was, Gods koninkrijk zichtbaar maken. Onze focus, jouw focus, mijn focus, mag nu zijn Gods koninkrijk zichtbaar maken. En dan kom ik terug bij waar die schriftgeleerde over begon. God liefhebben met heel je hart, met alles wat je hebt en je naaste als jezelf. Wie is jouw naaste? Waar focus jij op? Kan ik dan alles oplossen? Nee. Wordt al het duister om ons heen opgelost? Nee. Maar als wij Jezus achterna, als jij, als ik Jezus achterna ga, dan brengen we wel licht in de duisternis. Zoals Jezus licht bracht in de duisternis. En als jij het donker vindt in je eigen leven, weet dan dat God in staat is om zelfs het donker licht te laten geven. Welkom terug, jongens en meisjes. Amen. Jozef, mag ik jou naar voren vragen? Zal ik eerst afsluiten met gebed ondertussen? Als de kinderen eenmaal zitten. Dankjewel. Ja? Gelijk de dienst afsluiten dan, of dat niet? Of doe jij dat nog? Oké, goed. Peter sluit zo de dienst af. Ik wil het gedeelte van het woord afsluiten en dan geef ik graag Jozef het woord. De leiding over. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Om met de woorden van een opwekkingslied te zingen, Vader. Of spreken, ik ben niet zo'n zanger. Hier zijn wij als levend offer, Heer. Hier u weet in welke omstandigheden wij leven. Hier u kent de keuzes die we maken. Hier u kent de focus van ons leven waar wij zo graag naar willen kijken. Het enige wat we bidden, Vader in de hemel, is of u onze focus wil verleggen naar de focus van uw Zoon Jezus Christus. Dat we in zijn voetsporen mogen gaan, door heel ons leven heen. Dat de duisternis in ons eigen leven mag gaan oplichten. En met dat die duisternis door u in ons eigen leven oplicht, dat ook de duisternis in de wereld om ons heen op mag lichten. Omdat u licht brengt in de duisternis. Vader, help ons focussen op het licht brengen, uw koninkrijk. Help ons focussen om Los van alles wat om ons heen gebeurt in de wereld. Mensen met grote monden. Mensen die met termen rondslingeren waar we misschien wel bang van worden. Help ons te focussen op u. U bent meer dan overwinnaar. In Jezus' naam. Amen.